Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 304 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 7, Wijsheid hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 24, versen 27 tot en met 29. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. Alle voorbije uitzendingen van dit programma worden op onze website geplaatst. U kan ze dus daar ook beluisteren. Op de website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn ondertussen ongeveer aan 3/4 van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag lezen wij in het tweede boek Maccabeën waarschijnlijk het meest gekende verhaal uit dat boek, de martelaarschap van de 7 broers en hun moeder. En dan kunnen wij vanaf morgen beginnen te lezen over de opstand onder leiding van Judas de Maccabeer tegen de Griekse overheersing. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 7. 7 broers en hun moeder. Ook 7 broers werden aangehouden, samen met hun moeder. En op bevel van de koning sloeg men ze met stokken en riemen, om ze zo te dwingen het verboden varkensvlees te eten. Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal: Wat verlangt u van ons, en wat wilt u van ons leren? Wij zijn eerder bereid om te sterven, dan de leer van onze voorvaderen te overtreden. Woedend gaf de koning het bevel om pannen en ketels heet te stoken. Zodra die gloeiend waren, liet hij hun woordvoerder de tong afsnijden, de huid van het hoofd afstropen, en zijn handen en voeten afhakken, voor de ogen van zijn broers en zijn moeder. Toen liet hij hem, geheel verminkt, maar nog levend, naar het vuur brengen en in de pan braden. Terwijl de walm uit de pan zich ver verspreidde, moedigden de overige broers en hun moeder elkaar aan, om heldhaftig te sterven. Ze zeiden: God de Heer ziet op ons neer en zal zich zeker over ons ontfermen, zoals Mozes het verklaard heeft in het lied waarin hij openlijk getuigt. Hij zal zich over zijn dienaren ontfermen. Nadat de eerste zo gestorven was, ging men de tweede folteren. Zij stroopten de huid met haren en al van zijn hoofd en vroegen hem: wil je eten, in plaats van deel voor deel over heel je lichaam gepijnigd te worden? Hij antwoordde in zijn moedertaal: nee. Daarom kreeg ook hij dezelfde martelingen te verduren. Alvorens te sterven, zei hij nog: jij, ontaarde boosdoener, je ontneemt ons nu wel het leven. Maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn wet sterven, opwekken voor een eeuwig leven. Na hem werd de derde gemarteld. Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit. En onverschrokken bood hij ook zijn handen aan. Vier, zei hij, van de hemel heb ik ze gekregen, maar omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van, in de hoop ze eens van hem terug te krijgen. Zelfs de koning en zijn gevolg waren verbaasd over de moed van de jonge man, die ondanks de pijnen niet kreunde. Toen deze gestorven was, pijnigden en folterden ze de vierde op dezelfde wijze. De dood nabij, zei hij. De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft, dat hij ons weer laat opstaan. Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven. Vervolgens haalde men de vijfde en martelde hem. Hij vestigde zijn ogen op de koning en zei: ofschoon u een sterfelijk mens bent, hebt u de macht om met de mensen te doen wat u wilt. Maar denk niet dat God ons volk in de steek laat. Heb maar geduld, dan zult u er getuige van zijn hoe zijn geweldige kracht u en uw nakomelingen zal kastijden. Na hem bracht men de zesde. Stervende, zei hij, maak u geen illusies. Wij zelf zijn de oorzaak van ons lijden. Omdat wij tegen onze God hebben gezondigd, gebeuren deze verbijsterende dingen. Maar verbeeld u niet dat u ongestraft blijft, nu u het gewaagd hebt de strijd met God aan te binden. Buitengewoon bewonderenswaardig was de moeder, en haar nagedachtenis verdient in ere te blijven. Zij zag haar zeven zonen op één dag sterven, maar hield moedig stand, omdat zij op de Heer vertrouwde. Bezield met edele gevoelens, moedigde zij ieder van hen in hun moedertaal aan. Haar vrouwelijke gevoeligheid hardde ze met mannelijke moed. En ze sprak tot hen: ik weet niet hoe jullie in mijn schoot gevormd zijn. Niet ik heb jullie de levensadem geschonken. Niet ik heb de bestanddelen waaruit ieder van jullie bestaan tot een harmonisch geheel geordend. Maar de schepper van de wereld. Hij bewerkt het ontstaan van de mens, zoals hij van alles de oorsprong is. Hij zal jullie in zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven, omdat jullie omwille van zijn leer jezelf nu niet sparen. Antiochus dacht dat de vrouw hem minachtte, en hij verdacht haar van beledigende taal. Daarom trachtte hij haar jongste zoon, de enige die nog in leven was, niet alleen met vermanende woorden over te halen om de voorvaderlijke zeden te verloochenen, maar hij beloofde ook onder ede dat hij hem rijk en gelukkig zou maken, dat hij hem zou opnemen onder zijn vrienden en hem het beheer van staatszaken zou toevertrouwen. Omdat de jongen daar in het geheel geen aandacht aan schonk, riep de koning de moeder en spoorde haar aan de jongeman aan zijn verstand te brengen dat het om zijn welzijn ging. Omdat hij er bij haar met klem op aandrong, stemde zij er tenslotte in toe haar zoon te overtuigen. Zij boog zich naar hem toe en de spot drijvend met de vrede despoot, zei zij tegen hem in hun moedertaal: Kind, heb medelijden met mij. Ik heb je 9 maanden in mijn schoot gedragen, je 3 jaar aan mijn borsten gevoed, je gekoesterd en opgevoed tot de jongen die je nu bent. Ik smeek je, mijn kind. Kijk naar de hemel en de aarde met alles wat ze bevatten. En bedenk dat God dit niet gemaakt heeft uit iets wat al bestond. En dat ook de mens op dezelfde wijze is ontstaan. Wees niet bang voor die beul. Maar toon je je broers waardig en aanvaard de dood. Dan zal ik door Gods ontferming jou en je broers terugkrijgen. Nauwelijks had zij dit gezegd, of de jongen riep uit: Waar wacht u op? Ik gehoorzaam niet aan het bevel van de koning. Ik gehoorzaam aan wat de leer beveelt, die door Mozes aan onze voorvaderen gegeven is. U bent de oorzaak van heel de rampspoed die de Hebreeën treft, maar u zult niet ontkomen aan de hand van God. Het is waar dat wij lijden door onze eigen zonden. Maar al toont de levende God een ogenblik zijn woede door ons te tuchtigen en terecht te wijzen. Toch zal hij zich weer met zijn dienaren verzoenen. Maar jij, gemene schurk, de slechtste onder de mensen, jij hebt geen reden om trots te zijn en je te vleien met ijdele verwachtingen, nu je de hand staat aan Gods dienaren. Je bent het oordeel van de Almachtige en Alziende God nog niet ontlopen. Na een kortstondig lijden is aan mijn broers krachtens Gods verbond het eeuwig leven ten deel gevallen. Maar jij zult voor je hoogmoed bij het oordeel van God je verdiende straf ontvangen. Evenals mijn broers geef ik mijn lichaam en leven prijs, uit eerbied voor de leer van onze voorvaderen. En ik smeek God dat hij zich spoedig over onze natie ontfermt, en dat hij jou door kwellingen en plagen dwingt te bekennen dat hij alleen God is. Mogen door mij en mijn broers de woede van de Almachtige, die terecht tegen heel onze natie is ontbrand, bedaren. Gegriefd door deze belediging en in woedende razernij, liet de koning de jongen nog wreder martelen dan de anderen. Zo stierf ook hij met een rein geweten en in groot vertrouwen op de Heer. Na haar zonen stierf tenslotte ook de moeder. Hiermee is genoeg gezegd over de offermaaltijden en de buitensporige vreedheden. Wijsheid, hoofdstuk 3. Bestemming van iedereen. De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen raken. In de ogen van de dwazen schenen zij dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd, hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Zij zijn echter in vrede. Ook al worden ze naar de mening van de mensen gestraft, ze zijn vervuld van de hoop op onsterfelijkheid. Na een korte tuchtiging zullen zij een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft dat ze hem waardig zijn. Als goud in de smeltkroes heeft hij hen gekeurd, als een brandoffer heeft hij hen aanvaard. Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij branden, en als vlammen door een stoppelveld jagen. Zij zullen recht spreken over de volkstammen en heersen over de volken. En de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen, zullen de waarheid begrijpen. En zij die trouw zijn, zullen in liefde bij hem zijn. Want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. De goddelozen echter zullen de straf krijgen die zij met hun redeneringen hebben verdiend. Want zij hebben de rechtvaardige veracht en zijn de Heer afvallig geworden. Hij immers die neerkijkt op wijsheid en discipline is een ongelukkig mens. Ijdel is hun hoop en hun moeite is vergeefs. Hun werken zijn nutteloos, hun vrouwen zijn dwaas en hun kinderen verdorven. Vervloekt is hun nageslacht. Onvruchtbaarheid en vruchtbaarheid. Zalig is de onvruchtbare vrouw, die zich niet verontreinigd heeft, die van geen zondig bed heeft geweten. Zij zal vrucht dragen bij het oordeel over de zielen. Zalig ook is de kastraat, zijn hand heeft de wet niet geschonden, en hij heeft geen zondige gedachten gekoesterd tegen de Heer. Want hij zal voor zijn trouw een uitgelezen gunstbewijs ontvangen en een kostelijker aandeel in de tempel van de Heer. Het streven naar het goede brengt roemrijke vruchten voort en zijn wortel, de verstandigheid, is zonder gebrek. Kinderen van echtbrekers echter zullen niet tot hun bestemming komen. En wie in een onwettig bed is verwekt, zal spoorloos verdwijnen. Al leven zij lang, zij zullen nooit meetellen. En uiteindelijk zal hun ouderdom zonder aanzien zijn. En als zij vroeg sterven, zal er voor hen geen hoop zijn. En op de dag van het oordeel geen troost. Want het einde van een slechte generatie is zwaar. Hoofdstuk 4. Dan is kinderloosheid nog beter, als zij gepaard gaat met deugd, want die blijft in onsterfelijke herinnering, omdat zij zowel bij God als bij de mensen in aanzien staat. Waar zij is, volgt men haar, en men verlangt haar terug als zij is weggegaan. In de eeuwigheid houdt zij haar triomftocht, getooid met de lauwerkrans, omdat zij heeft gewonnen in de strijd om onbederfelijke prijzen. De kinderrijke massa van de goddelozen echter brengt geen baat. Met haar bastaardloten schiet ze niet diep wortel, en krijgt zij geen vaste grondslag. Ook al bot zij voor een korte tijd in twijgen uit, toch staat zij niet stevig en wordt zij door de wind heen en weer geslingerd en door het geweld van de winden ontworteld. De onvolgroeide takken knappen af en hun vrucht is onbruikbaar, niet rijp genoeg om te eten, en nergens goed voor. Kinderen die uit zondige omgang zijn geboren, getuigen bij het oordeel tegen hun verdorven ouders. Voortijdige dood en hoge ouderdom. De rechtvaardige echter vindt rust, al sterft hij voor zijn tijd, want het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven, en wordt niet gemeten naar het aantal jaren. Een mens is een grijsaard door zijn verstandigheid, en hij is bejaard door zijn onbesproken leven. Hij was God aangenaam en werd door hem bemind. Hij leefde te midden van zondaars en werd weggenomen. Hij werd weggerukt, zodat geen slechtheid zijn inzicht zou vertroebelen en geen bedrog zijn ziel zou verleiden. Want de betovering van de ondeugd verduistert het goede en de roes van de hartstocht bederft een onschuldig gemoed. In korte tijd tot volleinding gekomen, heeft hij de volheid van vele jaren bereikt, want zijn ziel was de Heer aangenaam. Daarom ging hij spoedig heen uit de slechte wereld. De mensen zien dat wel, maar begrijpen het niet. In hun gedachten komt zoiets niet eens op, dat genade en barmhartigheid zijn uitverkorenen ten deel vallen en dat er over zijn heiligen gewaakt wordt. Een rechtvaardige die sterft zal een veroordeling zijn van de goddelozen die leven en een jonge man die vroeg tot volmaaktheid komt zal de hoogbejaarde zondaar veroordelen. Zij zullen immers het sterven van de wijze zien zonder te begrijpen wat de Heer met hem wilde en waarom hij hem in veiligheid heeft gebracht. Zij zullen het zien vol verachting, maar de Heer zal hen uitlachen. En tenslotte worden zij bespottelijke kadavers en een voorwerp van spot onder de doden voor eeuwig. Want hij zal hen breken en hen sprakeloos voorover laten vallen en hen van hun grondvesten losrukken. Zij zullen totaal verwoest worden en moeten kwellingen verdragen en de herinnering aan hen zal vergaan. Oordeel. Vol angst zullen zij verschijnen als de rekening van hun zonden wordt opgemaakt en hun ongerechtigheden zullen als aanklagers tegen hen optreden. Spreuken hoofdstuk 24, versen 27 tot en met 29. Doe eerst je werkzaamheden buiten en maak de arbeid op je akker af. Dan kun je daarna je huis gaan bouwen. Wees niet zonder reden een lichtvaardige getuige tegen je naaste. Bedrieg niet met je lippen. Zeg niet: wat hij met mij heeft gedaan, doe ik hem aan. Ik zal die man naar zijn daden vergelden. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 304. En we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 7, Wijsheid hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 24, versen 27 tot en met 29. Als laatste voor deze leesdag is het nog tijd voor een citaat van de heilige Bernardus. Het goud wordt gekeurd in de smeltoven en de rechtvaardigen in de beproeving. Heer, daar zijt gij bij hen, daar staat gij midden onder hen, die in uw naam verenigd zijn. Zoals eertijds bij de drie jongelingen in de vuuroven. Waarom zijn wij angstig, aarzelen wij en ontvluchten wij deze vuuroven. Het vuur woedt, maar de Heer is bij ons in onze nood. En indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Bovendien, als Hij ons aan de nood ontrukt, wie zal ons dan uit zijn hand kunnen trekken? Kortom, wanneer God ons verheerlijkt, wie kan ons dan ontluisteren? Als Hij ons verheft, wie zal ons dan vernederen? Zo, beste luisteraars, gaan wij dag 304 van ons leesjaar afsluiten. Dat betekent dat het morgen dag 305 is, en dan is het tijd om samen te lezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 8, Wijsheid hoofdstukken 5 en 6, en Spreuken hoofdstuk 24, versen 30 tot en met 34. Hartelijk bedankt, beste luisteraar, om met ons mee te lezen en mee te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 305.